Naar lokale omroep Dronten met nu het nieuws.
Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Twee schepen van de Iraanse revolutionaire garde hebben een tanker beschoten in de straat van Hormuz, meldt de Britse Maritieme Veiligheidsorganisatie. Volgens de UKMTO is de bemanning veilig en heeft het schip geen grote schade. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat er mogelijk ook twee vrachtschepen zijn beschoten in de straat van Hormuz. Iran zei vanochtend de zeestraat weer strenger te gaan controleren, nadat het een dag eerder nog de heropening had aangekondigd. Israël gaat in het zuiden van Libanon een gele lijn instellen, meldt CNN op basis van het Israëlische leger. Libanezen mogen niet achter die lijn komen. Daardoor worden meer dan 50 Libanese dorpen voor hen verboden gebied. Inwoners mogen ook niet terugkeren naar huis als ze ergens anders zijn en de woning achter de gele lijn ligt. Sinds het begin van de oorlog in Libanon zijn ruim 1 miljoen Libanezen dakloos geraakt. Israël heeft eerder een gele lijn ingesteld in Gaza. Die onzichtbare lijn verschoof steeds verder. Mensen die de gele lijn in Gaza overgingen werden beschoten. De Franse actrice Nathalie Baye is overleden. President Macron zegt dat Baye veel heeft betekend voor de Franse filmwereld. Ze was in Frankrijk onder meer bekend van de films La Nuit Américaine uit 1973 en Notre Histoire uit 1984. De actrice was ook te zien in een aantal Amerikaanse films, zoals Catch Me If You Can uit 2002 met Leonardo DiCaprio. Baye speelde in haar carrière meer dan 100 rollen. De actrice won 4 Césars, de belangrijkste filmprijzen van Frankrijk. Nathalie Baye was 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen steeds meer bewolking, gevolgd door regen die van west naar oost over het land trekt. Voor de buien uit wordt het nog 15 tot 20 graden. Tijdens en na de buien hooguit 12 graden. Aan het eind van de middag breekt in het westen de zon nog even door. Morgen veel stapelwolken, maar ook buien. En dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
forget about it.
Heerlijk op zo'n zaterdagmiddag live radio. Carlos Santana en Rob Thomas die in het hoekje van de bibliotheek lekker aan het tokkelen zijn. Dit was het nummer Smooth. En we hebben heel veel vaste onderwerpen in dit programma vandaag. En ook volgende week en de rest van het jaar. En de rest van deze eeuw trouwens ook. José, jij maakt dat allemaal mee. Wat is het volgende wat we nu gaan krijgen?
Ja, alleen maar als je een deal afsluit dat jij het ook meemaakt. Hè? Maar goed, Santana, ja, ik dacht ook gelijk, dit is zo'n voorjaarsmomentje dat je helemaal blij wordt. Dat je denkt, de lente komt eraan. En dat sluit dan weer heel mooi aan bij een van onze vaste onderwerpen die we hebben. Want we hebben aan tafel Juf Plant. Welkom.
Ja, dankjewel. Goedemiddag.
En Wendy, want dat is de naam achter Juf Plant. Zij gaat ons elke live-uitzending vanuit de bibliotheek hier iets vertellen over natuur, noem het maar op. Maar eerst even, wie is Juf Plant eigenlijk?
Nou, ik ben Wendy en ik woon zelf ook in Dronten natuurlijk. Ik ben bekend onder de naam Juf Plant. En eigenlijk onder die naam ben ik actief in het geven van tuinadvies, het maken van tuinontwerpen. En de juf, naam Juf Plant komt natuurlijk niet zomaar ergens vandaan. Ik geef ook les in het groen. En dat doe ik in Zwolle.
Wat leuk. Goed, vandaag het allereerste onderwerp. Jij had gelijk iets. Oh, daar wil ik het over hebben, hè?
Ja, het is april en alles begint met groeien. En het onkruid ook. Dus ik dacht, laat ik jullie daarin meenemen en daar wat over vertellen.
Ja, ja, dat snap ik. En jij wilde wat vragen.
Ja, ik wil wel wat weten. Ja. Want ik heb groene vingers. Maar Wendy, wat ik me afvraag, ik fiets heel af en toe door dit prachtige gebied. Ik kom zelf uit het westen. En ik weet dat Flevoland een jaartje of 60, 70 bestaat. En ik rijd door prachtige bossen. Hoe kan dat nou?
Ja, ook die worden aangelegd.
Maar zo groot, mooi, breed. Het zijn geen kleine boompjes.
Nee, dat is natuurlijk al best wel 60 jaar, is best een tijd.
Ja.
Dus ook die tijd is goed benut door bomen. En ook daarin is wel gekozen ook veel, voor heel veel bomen die heel snel gaan groeien. En wat daar ook een nadeel in is, is dat heel veel dezelfde bomen zijn geplant. En dus heel veel bomen ook wel hebben van ziektes. Ja. En ze ook wel gerooid moeten worden. Maar daar komt weer een nieuw aanplant voor. Dus dat gaat.
Dus er is echt over nagedacht?
Ja, zeker. Ja. Ja,
mooi.
Het is niet het onkruid wat je laat staan en wat dan uiteindelijk een boom wordt, hè?
Nee. Daar zitten echt plannen achter. Ja.
Ja, precies. Wat doen we met onkruid en wat is eigenlijk onkruid? Allemaal zoveel vragen.
Ja, daar wou ik jullie mee gaan nemen vandaag.
Dus, leuk. Vertel, wat is onkruid?
Nou, dat is voor iedereen verschillend. En eigenlijk is onkruid, de naam onkruid kunnen elke plant geven die je op een ongewenste plek staat. En heel veel planten die we kennen als onkruid zijn vaak wel de planten die we allemaal onkruid vinden. Dan heb ik bijvoorbeeld over een paardenbloem. Bijna iedereen vindt een paardenbloem onkruid. Terwijl dat ook een plant is die een heleboel te bieden heeft voor bijvoorbeeld de bijen nu in het vroege voorjaar. Dus elke plant kan onkruid zijn. Maar niet bijvoorbeeld een paardenbloem kun je ook zien als een hele waardevolle plant. Dus is het dan ook echt ongewenst? Dat is natuurlijk de vraag.
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, bij een paardenbloem denk ik altijd, ik moet hem eruit hebben voor al die pluisjes erbij komen. Want alle kleine kinderen vinden het leuk om ze te blazen. Maar dan heb je er nog een stuk of 100. Hè? Hoe raak ik ze kwijt? Voorgoed. Want ik trek ze eruit en een paar weken later staat er weer wat.
Ja, en dat is dus, daar ga ik jullie ook in meenemen. Maar ook wel daar bij de kanttekening, moet hij er wel uit.
Ja, oké.
Ja.
Vertel.
Dus ten eerste kun je dus afvragen of een plant voor jou onkruid is. Bij een heleboel dingen, zoals bijvoorbeeld heermoes en paardbloem, zijn we het er allemaal vaak over eens dat het toch wel eruit moet. En wat kun je dan doen tegen dat onkruid? Nou, ten eerste kun je onkruid tot te slim af zijn. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de bodem te bedekken. Bijvoorbeeld het mulgen van de bodem. En daarbij brengen we eigenlijk een organische laag aan van bijvoorbeeld compost wordt wel eens daarvoor gebruikt. Of ander plantaardig materiaal, houtsnippers. Als we die op een goede laag op de bodem leggen, dan bedekken we die bodem. En dan hebben we ook minder onkruid die er doorheen komen. Want eigenlijk zorgt het licht op de bodem dat die onkruidzaden ontkiemen. En dat die onkruiden dus gaan groeien. Dus het mulgen van de bodem, dus het bedekken van de bodem met organisch materiaal, is een van de manieren om ervoor te zorgen dat onkruid niet gaat groeien. Hetzelfde kun je bijvoorbeeld ook doen met door bodembedekkers te planten.
Ja. Maar dan groeien ze toch wel tussendoor. Ik zag laatst ook al een paardenbloem in een schattig gazonnetje. Dan denk je, ja, die moet daar toch echt weg.
Ja, en dan komen we dus zo meteen dat over het verwijderen van onkruid hebben.
Okay. Gewoon je tuin asfalteren.
Ja, nee, zullen we dat ook niet doen? Ieder zijn ding hoor, maar asfalteren lijkt me zonde. Dus de slim af zijn kunnen doen door dus de bodem te bedekken met plantaardig materiaal, maar ook dus planten zelf. En ook juist die bodem met rust te laten, want wat we heel vaak zien is dat mensen heel veel gaan spitten of juist heel diep met een schoffel in de grond gaan. En wat er nou eigenlijk gebeurt is dat die onkruidzaden die in de grond zitten komen weer naar boven, er komt weer zonlicht op. En dan juist dan ontkiemen ze dus. Dat is eigenlijk een manier om het te slim af te zijn. En als we het hebben over onkruid verwijderen,
ja.
Dan, hè, dat is natuurlijk de vraag die jij net stelde, dan willen we dat zoveel mogelijk met wortel en al doen. Dus zeker die paardenbloem, die is een hele lange penwortel die de grond in gaat. Die wil je even van die speciale stekers ook wel voor om ze uit te halen.
Oh echt? Ik zit inderdaad altijd te graven totdat ik denk, ja, nou heb ik hem echt helemaal. Maar...
Ja, nee, die stekers die zijn er altijd erg handig voor.
Oké. Okay.
En wat makkelijk is, is dat we te doen wanneer de grond een beetje vochtig is. Zeker in onze Drontense klei is dat erg fijn. Want dan is die grond wat losser en dan komt het wat makkelijker eruit. En ook als we bijvoorbeeld hebben over bijvoorbeeld bepaalde grassen in je borden die je niet in wil hebben. Die hebben vaak van die loopwortels. En als je dat doet wanneer de grond een beetje vochtig is en je trekt dat zo dicht mogelijk bij de grond eigenlijk eruit. En je trekt zoveel mogelijk van die wortel mee. Dan heb je het minste kans dat het weer terugkomt.
Nou loop ik ook wel eens langs de tuin, hè, en dan ruik ik een heleboel azijn.
Ja, is heel makkelijk. Mensen denken, ben je lekker snel van het onkruid af, want alles gaat dood. Maar ook echt alles gaat dood. Dus ook het bodemleven gaat dan dood. Zout gebruiken mensen er ook wel eens voor. De hele oprit onder het zout ligt. Het is een hele effectieve manier tegen onkruid. Maar het dood is alleen meer dan alleen dat onkruid. En juist die bodem die hebben we nodig ook voor een gezonde tuin voor de rest natuurlijk.
Ja, wow. Veel werk aan de winkel dus, hè, om het allemaal voor elkaar te krijgen.
Ja, zeker.
Ja, en als dan al het onkruid weg is, waar is het dan nog meer, even heel kort, op dit moment tijd voor om te gaan doen in je tuin?
Nou, die bord is lekker weer voorjaars klaar te krijgen, oude plantresten weg te halen.
Maar wacht even, dat hoor ik vaak, hè? Voorjaars klaar. Wat is dat eigenlijk?
Ja, wat we vroeger noemen het altijd winterklaarmaken. Toen werd het eigenlijk alles altijd afgeknipt voor de winter. En tegenwoordig schrijven we er steeds meer voor, omdat mensen dat pas in het voorjaar doen. Zodat de beestjes nog lekker een plek hebben om te schuilen in de winter. Die ook nog wat tegenaan heeft te kijken in de winter. In het voorjaar kunnen dan eigenlijk alle oude vaste planten kun je dan weghalen, zodat er weer ruimte is voor nieuwe groei en dat weer lekker fris eruit gaat zien.
Ja. Okay.
Ik heb ook een vraag nog. Mag dat?
Ja,
ik ben voor de domme vragen, dat weet je. ik heb in mijn leven aardig wat mogen reizen. En twee van de op het plantengebied mooiste dingen die ik heb gezien was in Kyoto de Chinese bloesem en in Washington de bloesem. En nou loop ik hier en ik heb zelf een prunus in mijn tuin.
Ja, prachtig.
Heel mooi op dit moment.
Ja.
En dan denk ik van, wij willen graag toeristen hebben in Flevoland, in Lelystad, in Dronten. Kunnen we zoiets niet verzinnen?
Ja, ik weet.
Er komen miljoenen mensen naar Kyoto en naar Washington.
Ja, en we hebben natuurlijk hier de tulpenvelden, hè?
Dat is waar.
Dus ik denk dat dat onze toeristische
pleister is. Daar heb ik een leuk verhaaltje over. Ik kom dus uit het westen, vlakbij de Bollenstreek. En ik had een keer een goede kennis van me, die was de grote baas van de Keukenhof. En ik woonde hier een jaartje. Ik zeg tegen hem, joh, je moet eens een keer naar ons toe komen. Want het is 10 keer zo mooi dan bij jullie in die rare bollenstreek. Hij zegt, zou ik jou eens wat leuk vertellen? Wij halen alle bollen bij jullie vandaan.
Ja.
De Keukenhof. Dus dat zit al goed. Dus dat is goed. Maar het lijkt me wel leuk om hele mooie grote straten vol met bloesem te hebben.
Maar weet je, we hebben hier in Dronten ook nog een straat waar Japanse bomen staan, die heel mooi in bloei staan. Hè? Mm-hmm. Daar hebben we al eens een item gemaakt bij de lokale omroep. Die zijn echt.
Hebben ze wel staan.
Ja. Ja, bloeien ze. Aan de leizijde is dat.
Ja. Moeten we meer aandacht voor
vragen? Ja, helemaal mooi. Wendy, dank je wel voor nu.
Ja.
Volgende keer een ander onderwerp. Als mensen nou zeggen van, oh, ik hoop dat ze dat een keer wil bespreken, mail ons gewoon, wie weet.
Ja, staan we open voor.
Tot de volgende keer, dank je wel.
Dank je wel. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. A zoo, come on, keep it up.
A zoo, ooh, ooh. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Ooh, ooh. Zo, dat is snel. Hè? In één keer eraf. En dat was Shakira, de vrouw die het meest van voetbal wist. Totdat ze ging scheiden van haar Real Madrid vriendje. Dat was een aardig nummer van Shakira. Wat heette het? Zoo. Disney. Mooi. Als we nou alle dingen die we als volgende gast hebben, achter elkaar gaan opnoemen, ja, dan is het 5 uur ongeveer. Want Siert-Jan Lap is wethouder hier. Hij was, u weet dat nog altijd wel, van CDA. Dat is hij nog steeds. Maar hij was ook de lijsttrekker hier in Dronten en heeft dat goed gedaan. Wat een genot trouwens dat we hier maar 6 partijen hadden waar je op moest stemmen en mocht stemmen. Maar dat terzijde. Kunst en cultuur, sport, economische zaken, financiën, toerisme, woningbouw, groenbeleid. En dat zijn de eerste 6 dingen. De rest ga ik niet eens meer noemen. Ik wil daarmee zeggen, we hebben toch wel een hele belangrijke man in ons midden. Siert-Jan Lap. Maar dan wil ik eerst beginnen met te horen van jou wat je favoriete muziek is.
Nou, dat is eigenlijk een hele ingewikkelde, want ik heb een vrij diverse smaak. Ik had ook een lijstje doorgegeven, dat gaat van keiharde, nou, terror misschien net niet, maar een goede beat kan ik waarderen. Maar waarbij ik ook door de jaren heen, dat zal misschien met de leeftijd te maken hebben, dat ik zelfs André Hazes ben gaan waarderen. En ook het welbekende Hallelujah vind ik ook geweldig. Een diverse smaak volgens mij.
Je hebt dus wel iets met muziek.
Ja, zeker, zeker.
Want het was ook een beetje grappig, maar je hebt het heel druk.
Ja, klopt.
Want je hebt enorm veel portefeuilles. Zijn er nou portefeuilles waarvan je zegt van, nou, ik heb het wel gekregen, maar ik heb er niet zoveel mee?
Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik ben 4 jaar geleden inderdaad rijk bedeeld met een brede portefeuille. Ja, en ik vind eigenlijk ieder onderdeel daar eigenlijk gewoon prachtig van. Van de platte cijfers, hè, de gemeentefinanciën, tot aan kunst, cultuur of sport. Ja, hè, dat je dus weekend wat meer uit mag, zeg maar, en dingen kijken en doen. Dus nee, ik heb eigenlijk op geen enkel onderdeel spijt.
Dus je wil nog wel doorgaan?
Ik wil heel graag doorgaan.
Ja, dat dacht ik al. Qua sport heb ik begrepen dat je toch een voorkeur hebt, hè?
Een voorkeur voor een bepaalde sport?
Ja, ja.
Nou ja, ik ben inderdaad... Ik ben ooit eens begonnen als voetballer, maar ACD had mijn talent miskend. Dus toen ben ik maar in de vechtsporten gegaan. En dat is toch eigenlijk wel mijn... toch wel een kleine passie. Karate, jarenlang gedaan. En nu ben ik een fervent Krav Maga'er, ja, ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar nu denk ik wel dat de sportvereniging wel gaat zeggen, nou meneer Lap, wat was u de afgelopen 4 weken?
Oh ja?
Ja, ja.
Wat is het?
Krav Maga is een Israëlische zelfverdediging.
Oké, Israëlisch?
Israëlisch, ja.
Oké, ja. Apart. Ik weet veel van sporten, maar ik heb er nog nooit van gehoord.
Nou, dan is het toch leuk dat ik jou ook wat kan bijbrengen, Andy, vandaag.
Ja. Maar vertel, wat moet je doen? En wat is er specifiek Israëli's aan?
Nou, het is eigenlijk ontstaan vanuit eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog dat Israël uiteindelijk zijn eigen staat kreeg. En dat er een IMI was, een heer, een militair, die eigenlijk een techniek heeft ontwikkeld, echt gericht vanuit de mens, hoe je jezelf kunt verdedigen in allerlei rare situaties. En dat is zowel, zeg maar, voor jou en mij, maar het is ook voor de militairen, maar ook onze politie, zeg maar, die heel functioneel eigenlijk in een paar rake klappen iemand kan kaltstellen, zeg maar.
En hoe kom je daar zo aan, om het zo maar te zeggen?
Nou, het was eigenlijk een tijdje was ik wat minder actief qua sporten. Nou, en mijn lichaam zei wel van, als je Jan, ga weer eens in beweging. Dus en toen zag ik eigenlijk op een postertje een introductie zaterdag van deze sport. En ik kende de sport al wel. Ik denk, nou, laat ik het een keer gaan doen. Dus ik heb dat een zaterdagmiddag gedaan. En dat is me eigenlijk heel goed bevallen.
Leuk. Zo hoor je nog eens wat. Ja. Nou, dan ga je binnen aan het volgende punt, als jij het goed vindt, José.
Helemaal.
Shakira.
Ja.
Wat is dat? En wat betekent dat in jouw leven?
Shekina, niet Shakira bedoel je? Shekina. Ja, dat is een evangelie gemeente hier in Dronten. Waar ik samen met mijn vrouw en gezin lid van ben. En dat is eigenlijk een christengemeente, evangelie gemeente. Waarin wij als gemeente zondags elkaar opzoeken. En ook eigenlijk vorm willen geven aan ons christelijk geloof.
Misschien stel ik een hele moeilijke vraag. Vanochtend toen ik hier naar deze prachtige meerpaal reed, toen reed ik er langs en ja. Er stonden er, ik geloof, 30 motoren voor.
Ja.
Wat was er aan de hand?
Ja, dat klopt. Ja. In Den Landen is er een christelijke motorclub. En die heeft zijn zetel, zal ik maar bijna zeggen, bij ons in het gebouw. Ah. Zij hadden een vergadering vanochtend, begreep ik.
Ja, heel interessant en indrukwekkend om te zien.
Ja.
Dat klopt, want ik kom er regelmatig langs en ik zie ook inderdaad hoe druk het in de weekenden is. Ik denk dan wel eens van, is zo'n klein gebouw genoeg voor dat? Of nu we zo gaan uitbreiden qua inwoners, moeten dan nog meer van dit soort gebouwen komen?
Nou, ik ben er persoonlijk wel van overtuigd dat juist ook gemeenschappen, hè, kerkgemeenschappen, moskees, maar dat kan natuurlijk in brede zin zijn dat dat gewoon heel goed is voor de gemeenschap. En als wij dus inderdaad gaan groeien naar 60.000 inwoners, dan hoop ik ook dat bij die 15.000 extra de mensen zijn die elkaar willen opzoeken. Hè. Dat kan natuurlijk in een kerk zijn, een voetbalvereniging. Ons gebouw, wij zitten redelijk tegen onze voegen aan, maar er zijn verschillende filosofieën. Maar kijk, een kerkgenootschap van 1.000 mensen is best lastig om elkaar echt goed te kennen. Dus de filosofie is ook een klein beetje van, 200-300 man, hè, dan ken je elkaar nog een beetje. Of tenminste allemaal. En als je er echt naar zou doorgroeien naar 500 man, nou, dan moet je misschien overwegen om elders in de gemeente misschien een groep laten samenkomen.
En betekent dat dan met de bouw van een nieuw wijk dat ook dit soort gebouwen, dat daar een plek voor is?
Nou ja, dat is zeker een opgave voor het gemeente, waarin wij natuurlijk als collegelid juist ook over nadenken van, we bouwen geen... We stapelen geen stenen, maar we bouwen een samenleving. En dat is in de breedste zin van het woord. Hè. Dat is van werk, dat is van winkelen. En dat is dus ook voor kerkgenootschappen en sporten en noem maar op, scholen ook. Ja.
Je noemde net al een toverwoord hier in Dronten. 60.000 inwoners. Nu kom ik zelf uit Hoofddorp. En ik heb daar de groei van 25.000 naar 60.000 meegemaakt. Niet doen. Niet doen. Waarom?
Nou, zullen wij jou leren, Andy, hoe het wel kan, zeg maar.
Ik hoop het.
Ja. Nee, wij zijn volgens mij een gemeenschap die echt gewend is om het vanaf nul af op te bouwen. Maar volgens mij hebben wij ook wat lering kunnen trekken. Ook misschien wel van de gemeenschap waar jij vandaan komt, Andy. Zo van, je moet echt uitkijken dat je huizen bouwt. Hè. In Almere hebben ze daar ook enorm van geleerd. Stapelen. Nee, je moet heel goed nadenken. Rond de Zuid zijn we er ook mee bezig van hoe richt je dat nou in? En hoe laat je nou die samenleving zijn in plaats van alleen maar wonen?
Ik ben wel heel benieuwd hoe je dat gaat lukken. Want ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik hier in Dronten kwam wonen, een jaartje of 6,5 geleden. En ik liep op straat, dan zeiden en nog steeds de mensen elkaar gedag.
Ja.
En wij kwamen terug in Hoofddorp, mijn vrouw en ik. Gewoon om lekker met vrienden wat te gaan doen. En wij lopen van het station richting het centrum. En we lopen daar en er komen mensen aangelopen en mijn vrouw zegt, hallo. En die mensen keken eraan van, ben je helemaal gek geworden? Ik ken jou helemaal niet, wat doe je? En daar ben ik zo bang voor. Ja. Het is maar heel klein, maar het is zo belangrijk, namelijk de gemeenschapszin.
Ja. Ja. Ik denk uiteindelijk iets, hè, dat zit hier in Dronten, denk ik ook. En ik denk dat de uitdaging is om dat dus te koesteren en vast te blijven houden. En dat moet je dus heel goed blijven nadenken, die woonwijken. Hoe bouw je dat, zeg maar, hè? Zodat mensen elkaar ook echt kunnen ontmoeten. En hen op allerlei manieren misschien wel zelf tuintjes, hè? Ik verzin het hier wel ter plekke, hè? Maar dat ze zelf tuinen kunnen aanleggen. En als je daar geen behoefte aan hebt, met elkaar de verantwoordelijkheid nemen in een sportvereniging. Hè? Daar heb je denk ik echt als overheid echt aandacht voor nodig. En dan blijf je dat volgens mij houden. Want als het eenmaal weg is, dan is het denk ik heel lastig om het terug te krijgen.
Om een voorbeeld te geven, jij hebt veel te maken gehad met het havenkwartier, de havenkade. Hoe is dat nu? Dat is opgeleverd, denk ik.
Nou, dat is eigenlijk nog wel in ontwikkeling, hoor. Dus een deel is opgeleverd, hè, maar die wijk aan zich is nog bij lange na niet klaar. Dus als jij zou willen vragen van hoe gaat het daar op dit moment, ja, dan is dat echt volgens mij nu nog te vroeg om te vragen.
Want even voor de duidelijkheid, dat ligt tussen het centrum, zeg maar, en het station in.
Ja.
Ziet er heel mooi uit.
Klopt.
Alleen niet zo groen.
Nee, nou, en er is ooit eens een stedenbouwkundige die mij wat geleerd heeft. En dat ligt meer aan mij dan aan die stedenbouwkundige. Maar die zei van, hey, je moet dus een wijk ook nog echt niet te snel beoordelen. Hè? Want het is inderdaad nog vrij stenig. Hè? Maar aan de zijkant, ook langs het water, is dus echt de bedoeling om daar een hele looppad te maken. En dat daar dus ook het groen nog moet komen. Maar ja, die boom die je nu plant is natuurlijk nog niet de boom. Ik was toevallig bij een jubilaris deze week 60 jaar getrouwd. Die woonde aan een grasveld waar ik vroeger als kind heel veel gevoetbald heb. Daar staat een boom, die is zo knijters groot. Ja, die boom is gewoon 50 jaar oud, zeg maar. Ja, en dat heeft dus gewoon echt tijd nodig. Ja.
Is dat waarom jullie het project bij Veldwijk zo hebben uitgevoerd met dat groen? Want dat, die wijk is nu opgeleverd.
Ja, ja.
En daar hebben ze vorige week allemaal een boom in een tuin gekregen. Is dat, dat zeg maar het begin?
Nou, dat is inderdaad een begin. Hè? Het gaat dus niet alleen om het openbaar groen, maar het gaat ook de groen bij u en mij in de tuin. Ik heb daar de bewustwording van. Maar het beleid in de gemeente Dronten is dus juist ook een 30-300 regel. Hè? Dat je eigenlijk drie bomen vanuit uit je raam moet kunnen zien. En boomkruinen, bepaalde hoeveelheid. En je moet op 300 meter afstand gewoon een bos in kunnen lopen. Of een bosage, zeg maar. Hè? Dat je echt gewoon groen kunt beleven. En als je dat ook echt qua data goed inzichtelijk hebt. En dus ook bij nieuwbouwwijken, ja, dan kun je dat gewoon heel groen houden. En dat heeft wel tijd nodig. Ja.
Er gingen geruchten. Burgemeester Gebbe, die wilde graag ooit nog eens burgemeester zijn van een iets grotere gemeente. Om dat te voorkomen dat hij naar een andere gemeente ging, hebben jullie besloten dat Dronten maar naar 60.000 moest groeien. Klopt dat?
Geruchten moet je niet te veel aandacht geven, zou ik maar zo zeggen. Ja.
Ik hoor geen nee. En jij ook, ik hoor geen nee.
We gaan zo dadelijk nog even praten over die groei naar 60.000. Hoeveel woningen, hoe zit het met het groen? Wat heb ik? Ik woon in de golfresidentie. En vlakbij wordt er hoogstwaarschijnlijk gebouwd. Daar ben ik benieuwd naar, maar ik ben ook zo benieuwd wat het CDA de komende 4 jaar gaat doen. Laten we eerst nog even lekker naar een muziekje luisteren.
Oh, I beg you,
Ja, een heel mooi nummer. En niet zomaar een nummer, want Sietjan, je mag hem afkondigen, want volgens mij is de wens van jou.
Ja, klopt. Ja. Het is I Follow River van Triggerfinger. En een lied die mij uit hart gegrepen is. Een prachtig lied. Leuk dat hij zo op deze uitzending van vandaag de allereerste de eter in mag. Dus, en dank dat ik hier aanwezig mag zijn.
Nou ja, graag gedaan. Je bent tenslotte nu nog wethouder, hè? Maar hoe zit het eigenlijk? Ben je dat straks ook nog?
Ja, dat klopt, ja. Ik ben demissionair wethouder. Ik weet niet of dat een officiële titel is, maar...
Nou, ik vind hem wel. Ik vind hem klinken. Ja,
officieel
absoluut.
Ben ik het in ieder geval nog. En er wordt hard gewerkt, hard onderhandeld om tot een nieuw college te komen. En ik hoop dat ik als wethouder daar weer een aandeel in mag gaan geven.
Hoe ver zijn jullie?
Ja. Wij zijn een eind.
Vertel. Klein beetje meer. Een heel eind.
Nee, wij zijn volgens mij in goede gesprekken met elkaar. En 22 april, een hele mooie dag dit jaar. Want ieder jaar, want dat is mijn verjaardag. Dus gaan wij de raad en ook onze burgemeester een voortgangsbrief schrijven. Hoe het staat. Maar en ik en het CDA is positief gestemd.
Ja, dus jullie komen er wel uit.
Daar gaan wij wel vanuit.
Okay.
Nou weet je dat ik nogal van sport hou. Een beetje, maar
Er wordt hier om gelachen, hè? Ze wisten het niet en die hoor je
ze wisten het niet. Nee.
Om te kijken.
Of... Ja, ook. Ook. Hoe zit het hier met de sport in Dronten? Want ik hoor steeds dat wij tekort aan velden hebben. Wat ik verschrikkelijk vind is dat we geen honkbal meer hebben in Dronten.
Ja, softbal was het eigenlijk.
Ja, oké. Okay. Dat mag. Ja, dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar hoe zit het met de sport? Ja. Hoe is het met de steun? Ze vragen meer steun, meer velden.
Ja.
Dat is niet voor niks.
Nee, klopt. En volgens mij is sport één, we hadden het er net al over, sport is één van die elementen die gewoon heel erg belangrijk is gewoon voor onze samenleving. Omdat het goed is gewoon voor je lijf, het is goed voor je hoofd en het is denk ik ook goed voor de sociale binding, goed voor jeugd ook om een beetje met elkaar om te gaan. Nou, en ik had sport ook in mijn portefeuille en eigenlijk staat het sport er best wel goed op. Alleen omdat Dronten groeit. Je had het net ook over tekort aan velden. Hè? ASVD bijvoorbeeld, die groeit behoorlijk en die heeft dus velden nodig. Nou, volgens mij zijn wij heel goed in gesprek. Hebben ze voor het laatst ook geholpen om het hoofdveld weer te vernieuwen. Heel goed in gesprek ook met elkaar om te kijken, nou, wat heb je nodig? Misschien wel in samenwerking met Real, om het sportpark van de toekomst te doen. Om daar echt voetbal in dit geval ook toekomstbestendig te maken. Want dat geldt niet alleen voor de voetbal. He, ook de hockey, het eerste droge waterveld, ook een paar jaar geleden geholpen. En ook recentelijk geld gekregen van de raad om een verenigingsondersteuner te gaan oprichten. Juist ook om die verenigingen te helpen op al die vraagstukken die ze hebben. Dus volgens mij staat het er goed op, maar het is geen vanzelfsprekendheid, dus er wordt hard aan gewerkt.
Ja. En wat doet zo'n verenigingsondersteuner?
Nou, de bedoeling is dat zo'n verenigingsondersteuner eigenlijk al die besturen die best wel... Ja, of je nou van een schaakvereniging, een voetbalvereniging, misschien wel de bijenvereniging. Ja, je hebt toch een aantal juridische vraagstukken. Je hebt ook misschien wel vrijwilligersvraagstukken. Sponsoringvraagstukken, om juist die vereniging daarmee te helpen. Want soms zijn de antwoorden, liggen soms gewoon voor het oprapen. En zo'n vereniging ondersteunen, weet ze misschien wat makkelijker te vinden. En dat kan zo'n bestuur ontlasten.
Ja.
Oh. Nou, had je het net over 22 april. Stel, en ik hou niet zo van stelvragen, maar... Hoeveel wethouders meer krijgen we in het nieuwe college?
Nou, volgens mij heeft de verkenner aangegeven dat een college van 4 wethouders op dit moment meer dan voldoende is. En dat is ook mijn eigen ervaring ook. Hè, dat op dit moment wij dat zeker aankunnen. Maar je moet natuurlijk wel scherp blijven, want over 3-4 jaar... Want rond natuurlijk wat gegroeid is, dan moet je volgens mij elkaar gewoon aan blijven kijken.
Want de gemeenteraad wordt toch groter?
De gemeenteraad is al groter. Hè? We zijn van 27 naar 29 gegaan. En het werk is in principe voor nu best met z'n vieren te doen. Is natuurlijk onderdeel van ook een gesprek. Maar de verkenners hebben aangegeven dat 4 wethouders voldoende is. En dat is mijn eigen perceptie ook.
Dus dan hou je eventueel die hele grote portefeuille met al die... verschillende zaken. Het zou mij juist zo lekker lijken om als je 10 dingen in een uur kunt doen en je kunt er in plaats van 10, 8 in een uur doen, dan kun je die 8 allemaal beter doen.
Nou, dat is een stelling die niet altijd klopt volgens mij. Volgens mij kun je ook 10 dingen best wel aardig doen. Maar volgens mij, als ik voor mezelf mag spreken, kent u mijn eigen portefeuille. Ja, die kan ik prima in de uren in mijn fulltime baan. En dan moet je niet denken aan 40 uur. Het is echt al meer dan 40 uur. Is voor mij heel goed te doen. Dus, en ik denk niet dat als ik mijn portefeuille zal halveren, dat ik dat wat ik doe, dat ik dat in één keer veel beter ga doen. Ja, ik zal misschien wat vaker bij de voetbal en bij de hockey en bij de atletiek aan de baan kunnen staan. Ja, dat is misschien het enige. Dus dan ga ik nog niet helemaal in die stelling mee.
Ik ga nog even met jou...
Ga je gang.
Ik ga nog even terug naar Hoofddorp. Toen ik daar woonde, hadden we een aantal wethouders. En die zijn aardig terechtgekomen. Michel Bezuijen is burgemeester van Zoetermeer geworden. Tom Horn, hier vlakbij in Epe. Arthur van Dijk natuurlijk, de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Welke wil jij?
Welke van die vier? Of
wat wil jij over, laten we zeggen, 5 jaar?
Nou, wat ik wil is eigenlijk gewoon nog zeker 4 jaar lang echt gewoon Dronten. Hè, want Dronten voelt van mij, hè, geboren en getogen. Om daar echt nog 4 jaar lang aan te kunnen bijdragen. En dan is het ook echt wel het moment om samen met het CDA te kijken van... Hey, Sint-Jan, heb jij nog het vuur? Hè? Ben jij nog degene die voor het CDA verder kan gaan? En is dat niet het geval? Ja, dan moet je echt, denk ik, ook serieus gaan kijken. Dat is best wel een vraag die mij ook wel bezighoudt. Hè? Ook dat het natuurlijk relevant werd rondom de verkiezingen. Zou ik het bedrijfsleven weer in willen gaan, hè, waar ik vandaan kom? Of wil ik eigenlijk dat bestuurlijke wereld... Ja, wil ik verder, hè? Inderdaad. Hè? Je gaf al aan, burgemeester, commissaris van de Koning, gedeputeerde. Dat is een hele lijstje. Nou, misschien moet ik me er echt maar eens goed in gaan verdiepen. Maar het bestuurlijke, zeg maar, bestuurlijk Nederland, vind ik wel interessant.
Dus, had je nu al niet aan de Tweede Kamer willen denken?
Nee, ik vind Tweede Kamer, iedereen denkt, vraagt mensen wel eens vaker aan mij, is dat Tweede Kamer de heilige graal is. Nou, dat is die voor mij zeker niet. Ik denk toch veel meer in een rol als een wethouder of een andere... bestuurlijke taak, u gaf al aan, burgemeester, gedeputeerde. Ik denk dat daar misschien meer mijn kracht ligt dan de echte politici en dan in de Tweede Kamer.
Spreek je Bontebal wel eens?
Ik heb hem eens een keer thuis gehad op de pizza. Maar die beste man is zo druk. Dus op het moment dat ik hem opbel en zeg... Nou, weet je nog, Sjiert-Jan Dronten... dat hij zich misschien even achter de oren krabt.
Zeg maar wat voor pizza die heeft gehad, dan weet hij het vast wel.
Vind je dat vervelend, dat hij dan niet meer weet wie jij bent?
Nee, kijk, die beste man heeft een behoorlijke taak daarin in Den Haag. En naar mijn bescheiden mening doet hij dat daar gewoon heel goed. Wat ik veel belangrijker vind is... als wij als CDA hier in Dronten en ik als wethouder tegen dingen aanlopen... dat die CDA-fractie daar in de Kamer, dat die dat te horen krijgen... van ja, weten jullie eigenlijk dat alles wat jullie daar nou met elkaar verzinnen... daar hebben wij behoorlijk wat last van. Als we dat maar weten te verbinden... ja, dan hoeft dat niet per se rechtstreeks met de heer Bontebal te zijn... hoewel hij wel bijzonder benaderbaar is. Net zoals eigenlijk alle andere Kamerleden.
Ja. Even in de toekomst kijken. Hè. Waar ligt op dit moment voor Dronten de grootste uitdaging?
Ik denk dat de grootste uitdaging op dit moment toch die netcongestie is. Hè. We hebben grote plannen. Plannen van woning bouwen, maar ook onze bedrijventerreinen zijn aan het opdrogen. En ja, voor een samenleving heb je ook gewoon werk nodig.
Even voor de duidelijkheid, dat opdrogen, wat bedoel je daarmee?
Wij raken door onze aantal vierkante meter bedrijventerreinen heen. Wordt nu een onderzoek naar gedaan. Wij willen een nieuw bedrijf gaan aanschaffen. Maar stel dat ik dat over een jaar heb of over 2 jaar en ik heb daar geen stroom... dan kan daar geen bedrijf beginnen, maar kunnen we ook geen woonwijken bouwen of scholen. Ik denk dat dat echt de grootste uitdaging is op dit moment om onze doelen te bereiken.
Ja, en een slager in het dorp.
Ja, klopt ja. Een slager die wij missen. Nou, ik hoop van harte dat er is. Op de markt staan trouwens ook hele mooie slagers, maar inderdaad in het dorp zou heel mooi zijn. Dus laten we ze bij deze uitdagen.
Ja, goed plan. Je zegt inderdaad terecht over de toekomst. Hè? Dan kom ik weer op die 60.000... woningen. Hoe anders gaat dat worden qua groen, qua winkels, qua scholen? Ik kijk even en dan ga ik even naar wat kleiner, bij mij om de hoek. Golfresidentie daarachter, die boeren zijn grotendeels al uitgekocht. Daar komen 1500, 2000 woningen.
Ja, iets in die strekking, ja.
Hoe ga je dat doen?
Hoe we die gaan bouwen.
Ja?
Nou kijk, je ziet een hele duidelijke relatie van die wijk. Hè? Ook met het park waar u woont. Met tegelijkertijd ook Dronten-Zuid. Dus we gaan daar woningen bouwen. En daar moet je dus ook heel goed gaan kijken. De relatie Dronten-Zuid heeft een winkelcentrum bijvoorbeeld. Van nou, wat zijn nou de verzorgingsgebieden van de wijk die we gaan bouwen. En het verzorgingsgebied van Dronten-Zuid. En moet je misschien gaan overwegen om een winkelcentrum uit te breiden daar waar die zit, of hem misschien te herleggen. En datzelfde had ook eigenlijk voor de scholen in dat gebied. Dus daar wordt nu echt planologisch heel goed naar gekeken. Echt verder gekeken dan nu je neus lang is, zeg maar. Hè, maar gewoon 20, 30 jaar, waar is de logische plaats voor scholen, voor vestigingen en misschien ook wel voor verenigingen.
Mag ik nog één vraag stellen? En dat is de vraag. We hebben hier collega's uit Lelystad zitten. Hoe staan wij als Dronten tegenover Vliegveld Lelystad?
Ja, ik denk, dat is even de vraag wie je dat stelt. Hè. Stel je die vraag als Sjiet-Jan, lid van CDA, of als wethouder, maar het college van Dronten...
Daar zit verschil tussen?
Ja, daar zit zeker verschil in. Hè, want de politiek heeft soms andere standpunten dan een bestuurder. Maar de gemeente Dronten ziet de kansen van het vliegveld. Het is natuurlijk substantieel geïnvesteerd ook in dat... In het vliegveld. Dus eigenlijk als je een beetje betrouwbare overheid wil zijn, dan moet je daar naartoe komen. Maar laat het wel zijn, overlast van dat vliegveld, dat valt op ons grondgebied. Hè, in Lelystad niet. Hè? Die hebben misschien meer de economische revenues. Dus wij hebben echt altijd ook als college gezegd, we zien de voordelen, maar breng ons in positie en laat die overlast zo minimaal mogelijk zijn. En laat ons daarover meepraten. En dan willen wij, zijn we altijd bereid om het gesprek erover te gaan.
José, heb jij nog iets op je hart waarvan je denkt, dat heb je nou altijd al aan Sjiet-Jan willen vragen?
Nou, ik zat eigenlijk te denken dat vliegveld, want dat vind ik wel een interessante. Ik denk, als jij het over het vliegveld hebt, dan denk ik gelijk over die hele vervelende kleine vliegtuigjes. Vanochtend ook weer eentje, die een heerlijke looping zat te maken. Zijn we die dan kwijt?
Vrees voor niet, want het is een hobbyvlieger.
Ja, maar die vertrekt volgens mij vanaf Lelystad.
Ja. Nou, dit is een hele, hele specialistische vraag. Ik heb geen idee of daar wel of geen ruimte voor blijft. En u betitelt ze als irritant. Ja, daar wordt over na verschillend over gedacht. Ik kijk altijd met weemoed, denk ik, terug aan de tijd dat ik als kleine jongen in mijn bed lag. En dat we die sproeivliegtuigen hoorden van... Ja, dat is toch een stukje nostalgie. Terwijl een ander er misschien helemaal gek van werd. Dus ik zal de kwalificatie even weglaten over wat wel of niet irritant is. Maar of ze verdwijnen, geen idee. Volgens mij wordt het een dual use. Ik maak me meer zorgen over die F-35'ers. Ik denk dat we daar meer in. Ik denk dat we ze dan koesteren, die vliegtuigen.
Dat zou maar zo kunnen. We houden ons op de hoogte hoe het gaat. Ik denk dat ze dat heel erg fijn vinden. En voor straks alvast een fijne verjaardag, want het is bijna zover.
Zeker, ja.
Dankjewel.
Lokale Omroep Dronten.
Graag gedaan.
Het nieuws dichterbij.
Ja, dat is Prince met When Doves Cry. Sommige mensen denken dat het een hond was. Nee, maar het is echt When Doves Cry. Prachtig om te zien. Ik heb de eer gehad om hem live te mogen zien. Fantastisch. Ik wou bijna zeggen een aanrader, maar dat kan niet meer, hè? Nee. We hebben alweer onze volgende gast. Ja, dat gaat zo snel.
Wat voor een, hoi, 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 hoi.
Onze eigen Erik, zou ik bijna willen zeggen.
Dankjewel.
De station manager. Erik, welkom.
Dank je.
Jij gaat voor ons iedere keer, als jij bij ons aanschuift, iets vertellen over de sterren.
Ja. Ja, en dan hebben we het niet over Hilversum en zo, hè, dat, wat je boven je ziet.
Ik dacht even, Andy komt aan bod, of ik kom aan bod, maar nee,
nee,
niet,
helaas.
Niet,
nee. Helaas.
Nee, Erik, hoe komt het dat jij hier zoveel vanaf weet?
Jeugdinteresse. Ik denk, dat het is heel vroeg al begonnen, een jaar of 11 was ik of zo. En in de bieb dacht ik van, nou goh, laat ik eens even een leuk boek pakken. Pak ik er verdomme eentje over de sterrenkunde, zeg. Nou, ja. En ja, dat is een beetje gebleven, dus ja, vandaar.
Ja, wat leuk. Je hebt iets voorbereid voor vandaag, want waar wil je het over hebben? Neem ons mee, vertel.
Nou, in ieder geval natuurlijk over de actuele sterrenhemel. Wat is er vanavond, maar ook de komende nachten te zien, als het helder is?
Maar daar heb ik al gelijk een vraag over. Dus die is elke dag anders, die sterrenhemel. Als ik naar boven ga, dan zie ik dingetjes en denk ik, ah ja, dan heb je die en heb je die. Ja, maar actueel,
nou, als je morgen kijkt, is het nog hetzelfde.
Okay.
Maar wat er gedurende een week, twee weken, drie weken zo veranderd, zijn natuurlijk de planeten die verschuiven aan de hemel. De een wat sneller dan de ander en natuurlijk de maan. Ja, het is niet zo dat je de maan elke avond of elke nacht ziet. Dat is altijd verschillend.
Ja, dat is waar.
Ja.
Vertel.
Ja. Het is nu, gisteren was het de 17e en dus nieuwe maan. En dat betekent dat de maan tussen de aarde en de zon instaat. Ja, dat zie je niet, want de zonlicht schijnt aan de andere kant op de maan. En aan deze kant, ja. Soms heb je het geluk om wat we noemen het asgrauwe schijnsel te zien op de maan. En dat is gewoon eigenlijk licht wat van de zon op de aarde kaatst en dan van de aarde naar de maan kaatst. Dus dat kan. Maar nu is het heel weinig aan de maan te zien. Over een paar dagen wordt het al gelukkig wat beter. En dan gaan we langzaam toe naar het eerste kwartier, zoals dat heet. Het begint een heel klein maansikkeltje te krijgen. En dat wordt steeds groter, steeds groter. En na nieuwe maan is het ongeveer 7 dagen eer dat het eerste kwartier is. En ja, dan heb je ook nog een laatste kwartier. Dat is 14 dagen later. Maar ja, wanneer is het nou eerst en wanneer is het nou laatste kwartier? Hè? Ja. Nou, heel makkelijk, dus een heel Frans kunstje. Als je er een stok aan plakt en het is een P van premier is het eerste kwartier. En een D van dernier is het laatste kwartier.
Nou, zo, die nou, moet ik echt uittekenen hoor.
Oei. Hoe dat, zei je dat ook weer even opschrijven?
Ja. Nou, dan moet zelfs jij kunnen.
Ja, ik heb trouwens daarover een vraag. We hebben de afgelopen weken die mannetjes richting de maan gezien.
Ja.
En dan ging het er steeds over dat ze naar de achterkant van de maan wilden.
Ja.
Waarom?
Ja, ze zullen eromheen moeten als ze weer terug naar de aarde willen.
Maar,
je kunt niet zeggen, we gaan voorlangs.
Je kunt dat nooit zien namelijk, hè? De achterkant van
de maan. Dat klopt. En dat is iets wat de maan draait ongeveer in dezelfde tijd.
Heb jij enig idee wat er nu te zien is?
Aan de achterkant bedoel je? Nee.
Ja, ik denk ook, dat doen ze niet voor niks. Daar is iets wat wij nog niet weten. Anders ga je daar niet naartoe.
Het mannetje van de maan.
Ja, een grote kroeg misschien.
Over sterren gesproken, want daar weet jij veel van. Ik heb het al tot vervelens toe verteld dat je in Hoofddorp hebt gewoond. En dan keek ik wel eens naar de lucht. Nou, als ik een sterretje zag, dan was het meestal mijn vrouw. En toen kwam ik hier wonen. En ik kijk in de lucht. Nog erger. Ik word 's nachts wakker gemaakt door mijn vrouw, diezelfde. Ja. Van het sterretje in Hoofddorp, maar dan in Dronten. En die zegt, je moet toch eens door het raam naar buiten kijken. Duizenden sterren.
Ja.
Waar komen die nou opeens vandaan?
Ja, die stonden er al hoor. Die stonden er al. Alleen, en duizenden, dat valt wel mee. Want over het hele jaar gespreid zijn het er ongeveer 5800. Dus meer precies. Ja, dat is geteld.
Maar is dat je zichtsveld? Is 5800?
Ja.
Want daar zijn er dan ook
zomer, zomer en winter bij elkaar, alles. Want dat verandert nog. Maar waar je op doelt, Andy, is lichtvervuiling. Er zijn twee grote problemen in de sterrenkundewereld. Zijn luchtvervuiling en lichtvervuiling. Nou, de luchtvervuiling zorgt voor dat er gewoon kleine stofdeeltjes in de atmosfeer zitten die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld, als je de maan ziet, dat het een beetje oranjeachtige gloed, bruinige gloed gaat krijgen. Maar lichtvervuiling is veel, veel erger. Want dat zorgt ervoor dat we gewoon op een gegeven moment geen sterren meer gaan zien. Want het straatlicht van schijnwerpers, industrieterreinen, noem maar op, ja, die gaan zoveel licht veroorzaken. Dat je dus, ja, als je naar boven kijkt, niks meer ziet. En dan heb, ben je gezegend dat je inderdaad in Dronten woont. Ik weet wel dat de jongens van de Meteorenclub, die dus meteoren bekijken, daar heb je niet veel meer nodig dan een luie tuinstoel en een donkere hemel. Nou, die zaten tot voor redelijk kort zaten ze altijd op de Professor Zuurlaan in Biddinghuizen, omdat het thuis zo lekker donker was. En die boer die snapte dat en die deed lekker zijn schijnwerpers uit. Ja. Dus het kan wel, maar het wordt wel steeds zeldzamer in Nederland, ja.
Maar als jij of mensen wel eens op wintersport zijn geweest en je bent in Oostenrijk,
ja,
en je bent bovenop een berg, dan zie je er nog 10 keer zoveel.
Ja, dat lijkt wel, ja, dat klopt. Maar dat komt omdat daar natuurlijk de gebieden waar licht is veel verder uit elkaar liggen.
Okay.
Hier in Nederland ligt alles zo dicht op elkaar. Ja, je gaat van de ene lamp naar de andere lamp, bij wijze van spreken. Op de snelwegen zijn nu een aantal stukken. Doen ze 's nachts de lampen uit, de lantaarnpalen aan de snelweg. En gelukkig. En dan heb je wat meer.
Maar ik mag toch niet hopen dat ze op de snelweg de lichten uitdoen, dat je dan de sterren beter kunt zien. Want dan moet je toch op de weg letten.
Nou ja, die lichtvervuiling is natuurlijk ook een punt voor de dieren.
Ja.
Erik, jij kunt het antwoord geven op een vraag die mij al, ik ben nu 68... denk al 50 jaar bezighoudt. Is er leven buiten, is er buitenaards leven?
Ongetwijfeld.
En
maar niemand weet het.
We weten het echt niet?
Nee.
Want ik ben daar heel erg in geïnteresseerd en ik heb heel wat dingen erover gelezen. En er wordt gezegd dat in de Verenigde Staten men donders goed weet bij de regeringen wat er is gevonden.
Nee,
bijvoorbeeld in Roswell.
Dat is heel leuk, en dan noem je Amerika. Dat soort berichten komen vaker. Maar meestal, en daar kun je de klok bijna op gelijk zetten, meestal gebeurt dat op een moment dat de regering, dus de Eerste en Tweede Kamer in Amerika, de Senaat en het Congres, de begroting van de NASA moet goedkeuren. Ja, zo zit dat. Ja.
Maar jij weet het wel. Jij zegt ongetwijfeld.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, er is zogenaamde wet van Drake. Meneer die heeft het ook een keertje uitgerekend. En ja, die kwam tot de slot van, het moet gewoon er zijn. Alleen die afstanden zijn zo ongelooflijk groot. Ja, we hebben ze nog niet gezien.
Ja, ik denk dat we op aarde de resultaten al zien. Ik persoonlijk, hè. Want ik denk dat piramides en lanceerinrichtingen van UFO's heel duidelijk aanwezig zijn op aarde.
Je hebt ongetwijfeld Erik van Däniken gelezen.
Ook, ja.
Maar dat is een van de grootste oplichters.
Nou, lekker dan.
Oh, ja. Daar gaat je dromen.
Ja, zeker. Dat moet ik toch weer met mevrouw doen.
Alles wat je op aarde ziet is door de mens en de natuur gemaakt.
Erik, leuk dat je er bent. Leuk dat je er ook blijft.
En, ja.
We gaan jou heel vaak spreken in de nabije toekomst. Want het is en blijft heel interessant. Sterrenhemel, sterren in het algemeen. En de miljarden, want dat zijn het.
Ja.
Miljarden sterren waarvan we niets eigenlijk weten. Heel klein beetje. En jij weet er heel veel van. Dankjewel.
Dankjewel.
U bedankt voor het luisteren naar het eerste uur. Het tweede uur, over een paar minuten komen we bij u. En dan hebben we weer hele leuke gasten. En één hele mooie. Janita Tabak, de directeur van de Meerbos.
Voor nieuws, actualiteiten en informatie luister je naar Lokale Omroep Dronten. Met